even opzoeken. Fijne dag van. Even kijken. Oh, ik hoor jou nu gewoon ook direct niet. Je hebt je mic uitgezet.
Wat is het nou? Ik heb mijn mic niet uitgezet. Ik zat niet eens in het Riverside-tapje.
Ja, je mic was uit.
En nu hoor je me wel, toch?
Nou, goed begin, ja. Dag tegen diabetes. Vind ik ook helemaal niks. Dit is vandaag de dag tegen diabetes.
Alsof er mensen zijn die voor diabetes zijn, hè?
De dag, internationale dag tegen diabetes. Er wordt stilgestaan bij mensen die aan diabetes lijden. Ja.
Ik vind dat altijd zo raar, man. Wat? Dat je stilstaat bij een... Pink Ribbon of zo. We staan vandaag stil bij het feit dat mensen kanker hebben. Bro, iedereen kent iemand die kanker heeft of heeft gehad of is overleden aan kanker. Je hoeft geen dag stil te staan bij kanker, want echt, het is om je heen.
Heb je wel eens gezegd, inderdaad. Ja, eens, maar je kunt toch ook gewoon ergens extra bij stilstaan. Ik denk dat dat wel gewoon...
Ik denk dat het dat is absoluut waar. Daar kun je niet of vrij weinig over zeggen. Alleen ik ben dan wel benieuwd of dit hetzelfde is als de hele nieuwe stroming van het digitale activisme. Waarbij als je het niet doet, dat je dan weer voor bent. Ik hoorde gisteren op de radio,
ja, maar dat is
mooi. We hebben het hier zo vaak over gehad. En dat hebben we echt al 2 jaar geleden hebben we het daarover gehad. Dat je ergens een grens moet trekken bij het tegemoetkomen van zelfbenoemde minderheden. En ik hoorde dus gisteren op de radio dat er nu dus... ergens in een dorp of in een stad waren er grijze pieten. Dus geen zwarte pieten meer, maar grijze pieten. En nu is er dus ook een groep mensen gisteren, die dat niet genoeg vindt. Ja, die vindt dat dus niet genoeg. Ze mogen dus ook niet grijs zijn.
Ik snapte niet helemaal waarom... Nou ja, goed, er zal wel een argument voor zijn. Alleen... met het Zwarte Pieten verhaal, laten we er kort over zijn. Ik had wel gedacht dat, dat duurt 4 jaar of zo, 4 jaar turbulente periode. Ik snap heus wel dat beide kanten daar even over gaan discussiëren met z'n tweeën. En dan is het wel klaar met Zwarte Pieten, maar ja, het duurt even iets langer. En dan heb je ook dit soort dingen, zeg maar. I don't know, man.
Ja, ik hou er wat voor thee heb je? Weinig mee bezig. Ik heb Thailand Sticky Rice thee. Jouw minst favoriete thee alle tijden.
Nice, man.
En wat heb jij?
Die heb ik in een bak gedaan. Ik heb poor, vertel ik zo. Ik heb een bak in de keuken en daar heb ik alle thee in die ik nog wel wil bewaren, maar waarschijnlijk helemaal nooit meer ga drinken. Dus die gaat over 8 jaar weg. Als ik
daar zit ook al mijn thee in. Rollator
zit. Absoluut. Nee. Ik heb nu... Ik heb dus Pu'er, die besteld uit Hongkong. Die is echt heel lekker. De Triple Jasmine, heel lekker. Ik heb nog een klein beetje Oolong uit Hongkong, maar die heb ik bij de vorige bestelling niet besteld. Dom. En natuurlijk Camille van Thema's. En
moet je iedereen even laten weten dat je 6 maanden hebt gewacht op mijn thee en hem vervolgens hebt laten vallen?
Ja, dat klopt. Ik weet ook niet precies wat ik aan het doen was. Ik had sowieso een beetje... ik heb het idee dat ik... hoe heet dat? Alzheimer krijg. Want ik viel laatst namelijk ook bijna om op straat. Gewoon uit het niets. Dat was een soort half... Ik was op weg aan het flauwvallen en toen viel ik toch niet flauw. Maar ik was zo'n zatlap die opeens zo bam, zo schuin het fietspad opging. Ja, dus... Dat is niet,
maar voor iemand die geen hypochonder is, althans ik ga er even vanuit dat je geen hypochonder bent, maak je wel gelijk echt een hele grote sprong van ik ben gewoon overmatig geprikkeld en gestrest en ik ben 1 keer bijna gevallen naar ik heb Alzheimer.
Dat was een grap. Maar ja, dat is waarschijnlijk wel de early stages of Alzheimer is dit, hè? Dan denk ik er later over na, dan denk ik, oh nee, waarschijnlijk denk ik daar dan later niet over na, omdat ik niet meer daarover na kan denken. Maar dan denk ik... Ja, ik had het toen kunnen weten. Biologisch moeten eten.
Maar laten we even ergens bij stilstaan. Ik denk dat het belangrijk is, als je goed over nadenkt, Jelme de Boer, en als je onderzoek hebt gedaan, en als je wakker bent...
Als je zelf onderzoek hebt gedaan,
dan kun je je wel bedenken dat jij iets meer vergeetachtig bent geworden, ongeveer sinds de periode dat je gevaccineerd bent.
Ja, is wel zo, ja.
Dus ja. Ik denk dat het de vaccinatie is.
Ja. Ja, dat moet. Dat moet. Het kan niet anders. Dat is namelijk het enige. Dat is, mijn leven is precies hetzelfde. Behalve die vaccinatie.
Verder zijn er helemaal geen factoren die van invloed kunnen zijn. Het is alleen maar het vaccin. Dat is het enige.
Ja.
Of het is het feit dat je gewoon werkt en werken helemaal kut is. Je hebt niemand verteld. Want we hebben op een gegeven moment een aflevering gehad dat je op zoek was naar een baan. Nou, die baan heb je best wel snel gevonden. Vertel eens aan onze trouwe luisteraars hoe jij het vindt om weer gewoon onderdeel te zijn van het bedrijfsleven.
Ja, maar dit is vet kloten dat je dit nu vraagt. Omdat collega's zitten ook te kijken en zo. Nee, kijk, ik vind het niet heel vet om in loondienst te werken. A priori. Ik weet niet of dat die term hier past, maar dat vind ik gewoon leuk. Hoe ik nadenk over werken. Ik vind het vet om zelf shit te verzinnen, zelf projecten en zo. Dat hele autonomieverhaal, dat hebben we al 100.000 keer besproken. En daar heb ik ook heel veel over geschreven en over gezegd in onder andere podcast en vlog. Maar een goede balans tussen zelf je shit uitvogelen in je eentje met alle negatieve bijeffecten zoals eenzaamheid en een soort van structuurloosheid, chaos. Ik weet niet meer hoe ik deze zin begon. Maar goed, daarnaast ergens aan bijdragen aan een groter iets of een missie van een bedrijf met collega's die gezellig zijn, dingen weten die jij niet weet, waarmee je kan samenwerken, waarmee je samen kan zijn, kan praten, et cetera. In theorie is dat natuurlijk, vind ik dat een vette combinatie. Ik vind dat eigenlijk de beste combinatie. Een soort van, je behoudt je autonomie door je eigen dingen, door je eigen scratch your own itch of zo. Ik weet ook niet of dat een goede term is. Nou ja, dat is dus de theorie. Maar in de praktijk is het natuurlijk werken in loondienst bij een bedrijf. Ja, dat is, ik denk dat dat voor mij, laten we het omschrijven als even wennen, dat dingen vet lang duren, dat dingen gaan zoals ze altijd gaan, zeg maar. Dat je superveel moet overleggen. En dat een bedrijf is niet iets, zeg maar. Met een mens praten is leuk, omdat je dan, je hebt contact met iemand en daarna spreek je hem 2 weken later weer en dan kun je weer verder gaan, zeg maar. Omdat je, ja, het contact is precies hetzelfde. Tussen die twee mensen. Alleen met een bedrijf, ja, heel veel mensen hebben allerlei verantwoordelijkheden, of juist niet. Of ja, dingen gaan in het bedrijf zonder dat iemand zich daarmee bezighoudt. Ik vind dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Dus dat eigenlijk.
Dus ergens was het wel een beetje te verwachten, toch? Ik bedoel niet.
Ja, dat is ook wel zo.
Een van de meest voorkomende thema's in onze podcast is de structurele irritaties die wij hebben door het interacteren met bedrijven die er gewoon echt helemaal niets van bakken.
Ja. En ik zeg niet dat het hier zo is, alleen, ja, dat is natuurlijk. En dan, misschien kunnen we het dan straks hebben over een onderwerp wat ik heb opgeschreven, over onderschatting. Maar dat kunnen we zo wel hebben. Maar ja, je mag
gelijk een sprongetje maken.
Nou, ik ging er gisteren over nadenken. Gisteren zat ik namelijk een Nederlands elftal te kijken. En ja, ik vond het op een gegeven moment een beetje boring worden. Dus ik had hem afgezet. En toen later zag ik dat ze niet 2-0 hadden gewonnen toen ik hem had uitgezet. Maar 2-2 gelijk gespeeld. Waardoor ze dus misschien niet naar het WK gaan. Een beetje afhankelijk van de volgende wedstrijd. En toen dacht ik, Oké, dus ze hebben eigenlijk een soort van, Die tegenstander was veel slechter op papier. Maar dan hebben ze hem een soort van onderschat. Maar ze wisten eigenlijk al van tevoren dat je het niet moet onderschatten. Maar als je dan toch, zeg maar, gelijk speelt, dan heb je het dus wel onderschat. Alleen, ik vind dus dat je niet van tevoren kunt zeggen, ja, we moeten waken voor onderschatting. Eigenlijk zeg je dan, we moeten weten wat we niet weten. Maar dat is vet raar. Dus
is het niet ook een beetje een vorm van indekken? Is het ook niet dat je dat je een beetje verwachtingen managt, dan speelt Nederland, ik weet niet eens wie Nederland heeft gespeeld, maar laten we zeggen tegen FC Madagaskar, En op Madagaskar wonen 14 mensen. En 11 daarvan spelen in het nationale elftal. En heel de wereld en hun moeders die denkt, ja, oké, nou ja, Nederland gaat natuurlijk 14-0 winnen van Madagaskar. Maar dan moet de bondscoach een beetje die verwachtingen managen en zichzelf indekken voor het geval dat ze dus de tel ingaan en 2-2 spelen. Dus dan zegt hij altijd, ja, maar jongens, jullie moeten niet vergeten dat je een tegenstander als Madagaskar niet moet onderschatten. En dan denk
ik, ja, maar ik vind dat niks betekent. Dat is, maar het is een beetje hetzelfde als, ja, die, weet ik veel. Dat en dat is verder dan je denkt. Of dat heeft meer effect dan je denkt. Ja, oké, okay, dus dan, ik denk eerst 8. En nu heb je dat tegen mij gezegd, dan denk ik 10. Maar dan is het 12, zeg maar. Dan is het nog steeds meer dan ik denk. Dus ik, ja, dat onderschatten, ik weet niet, dat kan toch niet.
Ja, het is, je doet een initiële aanname over de mening of de kennis van de ander over het onderwerp waar het over gaat. En daarmee zeg je, oké, ik heb een indicatie van hoe jij hierover denkt. En ik vertel je op voorhand al dat je dat niet moet doen. En dat je dus verder moet denken dan dat. Of in moet schatten dat het meer is dan je nu denkt.
Ja, maar dat, je zegt eigenlijk, je moet anders denken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En dat is misschien met ergens gaan werken ook. Je hebt een soort idee over hoe dat werk dan gaat. En je denkt ook wel bij jezelf, oké, ik moet wel echt de positieve en negatieve kanten, dat moet ik echt van tevoren goed weten. Alleen, ja, je weet het pas als je dat gaat doen, zeg maar. Het is een beetje zoals, ik denk dat het wel een beetje een Talebiaanse gedachte is. Zoals van, je hebt de theorie en de praktijk. En de praktijk, het is toch altijd anders. Dan je denkt.
En in die context, als je dus bijvoorbeeld ervaringsdeskundige bent, of je bent iemand die iets al heeft gedaan, of nogmaals ervaring heeft met iets, en iemand anders die hoor je over dat onderwerp praten, en je hoort duidelijk dat die persoon er te gemakzuchtig mee omgaat. In die context zou je wel kunnen zeggen, joh, ik zou het niet onderschatten, maar dan moet je dat ook aanvullen met, want dit is namelijk wat je te wachten staat. Dit is hoe jij er nu over denkt, en dat hoor ik. Ik vind dat die gedachte niet klopt. En dan wel om die en die redenen. Maar vooraf, je moet het niet onderschatten. Is wel ongenuanceerd.
Maar dan, ik weet het niet, man. Ik zat daar gisteravond over na te denken. En ik werd vanochtend wakker. Het eerste wat ik dacht, dat ging hier weer over. Maar het is een soort van incomplete gedachte. Het is een beetje zoals, je moet FC Madagaskar niet onderschatten. Oké, dan ga je dat dan niet doen. Maar dan speel je wel 2-2 gelijk. Maar heb je dan, want ja, je hebt het dan niet onderschat. Maar je hebt wel 2-2 gelijk gespeeld. Heb je het dan wel onderschat?
Nou ja, we kunnen
in
deze context
gewoon, ik heb van tevoren bedacht, ik ga dit niet onderschatten.
We kunnen in deze context wel gewoon zeggen dat als het gaat om voetbal, dat het Nederlands elftal gewoon ruk is, toch? En dat elke, je hebt het vaak over, dat elk WK en elk EK denkt heel Nederland, ja, oké, Nederlands elftal wordt dit jaar, nou, dit jaar jongens, dit jaar gaan we het echt goed doen. En ze doen het echt 99 van de 100 keer doen ze het gewoon bout. En dan nog steeds behoud je dat fanatisme. Dat vind ik zoiets bijzonders. Dat blinde vertrouwen. Nee, het is eigenlijk gewoon
nu goed. Echt.
Nu echt. Ja, dit jaar echt. Maar okay, laten we het in een andere context plaatsen. Stel je voor, stel je voor. Jij hebt al verschillende boeken geschreven. Je weet hoe lastig dat is. En ik zeg tegen jou, of iemand die je helemaal niet kent, dus waarbij het ook waarbij het overduidelijk is dat die persoon gewoon vanuit een positie spreekt van een gebrek aan kennis over het onderwerp. En die zegt, joh Jomer, weet je, ik heb die boeken voor jou gelezen en ik ga ook een boek schrijven. Het is nu 20 januari. Nou ja, ik verwacht dat ik eind januari dat ik daar wel klaar mee kan zijn. En dat ik dan in februari, dat ik dan in alle schappen van Nederland lig. Dan zou jij kunnen zeggen, even los van het feit dat gewoon echt een debiele instelling is. Maar dan zou je kunnen zeggen, joh, ik zou een boek schrijven. Niet onderschat als ik jou was. Want als ik je zo hoor, denk je dat het nogal makkelijk is. Maar dat is het niet, want het duurt langer dan je denkt. Je moet veel meer opofferen dan je denkt. Je gaat sowieso op minder plekken verkocht worden dan je denkt. Dus je moet dat proces, moet je niet onderschatten. Maar er moeten wel argumenten bijkomen voor waarom je tegen een ander zegt, je moet het niet onderschatten. Je kunt niet zomaar zeggen, dit moet je niet onderschatten, want dat verandert inderdaad niet.
Ja, maar het is altijd een, het is een soort een schatting is toch ook niet wat er gaat gebeuren? Je hebt een soort van idee erover. En dan moet je dan... Maar de realiteit is toch anders, altijd anders dan het idee. Dus ja, ik weet het. Ik denk dat ik het deze podcast niet uitkom.
Jij loopt gewoon tegen het feit dat als je dit te horen krijgt, als er iemand tegen je zegt, oké, je moet dit niet onderschatten, wat heeft dat advies voor praktische meerwaarde? Oké, ik moet het niet onderschatten, moet ik het dan overschatten? Of is dat het andere uitzicht? En moet ik er dan dus ergens middenin zitten?
Ja, hoe doe je dan die nieuwe schatting, zeg maar? Want als Nederland tegen FC Madagaskar speelt, je kunt wel zeggen, ja, je moet het niet onderschatten, maar je denkt nog steeds, ja, ze hebben niet eens 11 spelers. De doelman is de burgemeester van het dorp.
Antananarivo.
Ja, sowieso gaan we winnen. En ja, inderdaad, we moeten het niet onderschatten, maar ja, we winnen sowieso wel. Maar we moeten, ja, dus dan, ik weet niet of dat helpt toch ook niet.
Nee, het is wel heel vaag. Maar goed, dat is met alle vage adviezen en tips die we de laatste jaren hebben besproken, waar echt geen enkele context in zit of praktisch advies. En daarom blijven we erbij dat advies geven en tips geven echt een vak is.
Ja, dat is echt, ja, ja.
Dat en daarom is criticus, echt een goede criticus zijn, is ook echt, ik zou het niet leuk vinden, ondanks dat wel onze podcast is, een en al kritiek geven op alles en iedereen, maar het is wel kritiek geven waar iemand of een bedrijf of een filmmaker echt iets mee kan, dat is best prettig, denk ik.
Ja, maar wel heel moeilijk. Maar het verschil tussen kritiek en klagen is toch dat, en dit is niet een quote van mezelf, en waarschijnlijk parafraseer ik hem ook nog eens fout. Of kun je parafraseren niet fout doen? Anyway, kritiek biedt oplossingen en klagen niet. Klagen is gewoon, dit is kut. En kritiek is, dit is kut, want zoals zo gebeurt, en het zou vetter zijn of beter zijn als dit en dit en dit dan gebeurt. Omdat, puntje, puntje, puntje.
En dan krijg je als antwoord, ja, maar meneer, bij ons werkt het wel gewoon. Ik had het laten weten. Ik had het gewoon echt weer. Ik wilde een zakelijke bestelling doen op een website. Ik zal geen namen noemen, want het is wel gewoon een chill bedrijf. En ja, ik kon dus niet meer inloggen. Er werd aangegeven dat mijn account tijdelijk gedeactiveerd is of dat mijn wachtwoord niet klopt. Maar ik heb gewoon dat auto-invul dingetje, plugintje op Chrome. Dus ik wist gewoon dat het werkte. Maar goed, alsnog mijn wachtwoord veranderen. Dat had ik je niet verteld uiteindelijk. Maar ik heb dus alsnog mijn wachtwoord veranderd. En toen werkte het nog steeds niet. Dus ik mail die gast. Ik zeg, joh, ik weet het niet, maar mijn account werkt niet. En er staat dat die gedeactiveerd is. Dus ik vraag me af waarom dat is. Toen zei ze, oh ja, dat is gek. Want bij ons werkt het wel gewoon. Ja, misschien moet je je wachtwoord veranderen. Ja, dat heb ik al gedaan. En ik snap gewoon, ik zal nooit begrijpen waarom dat een eerste reactie is. Joh, het werkt bij mij niet. Oh, dat is gek. Bij ons werkt het wel. Ja, maar dat is toch het probleem. Het probleem is toch gewoon dat het bij mij niet werkt. Want het heeft helemaal geen relevantie dat het bij jullie werkt. Dat maakt helemaal niet uit. Ook als je naar je internetprovider belt en dat je zegt, joh, het internet werkt niet. Oh, dat is gek. Wij zien geen actieve storingen. Ja, of actuele storingen. Ja, dat doet er toch niet toe. Het werkt alsnog niet. En zoals je aan mijn video kunt zien, is mijn internet nog steeds kunnen.
Moet je voorstellen dat jij iemand een squat uitlegt en dat gaat even niet of zo, weet je wel. Die houding is verkeerd en dat jij die barbel pakt en zegt, nou kijk.
Ik kan hem hier, wel.
Ik kan hem dus wel. En knetterzwaar. Hier werkt het wel gewoon. Dus ik weet niet wel hoe het met jou is. Maar hier werkt het gewoon.
Ik vind dat echt heel vaar. Echt heel vaar.
Ja. We weten natuurlijk wel waar het vandaan komt. Ik bedoel, je probeert iets uit te sluiten, een soort van groter iets uit te sluiten. Alleen, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Je hoeft dat dan niet te zeggen. Je zou wel kunnen zeggen, een soort van, oh, ik heb even onze systemen bekeken en het is niet een algemeen probleem, dus puntje, puntje, puntje.
Ja, precies, ja. Dat je daar voortborduren.
Zie je, dit is kritiek. Een soort van, zo, kritiek. Zo kan het beter.
Maar zou het ook gewoon niet fijn zijn als je in de eerste instantie erkenning krijgt voor het feit dat het best wel vervelend is? Ik had het jou natuurlijk verteld met Coolblue ook. Ik heb daar ook gewoon geen werk meer van gemaakt. Het is zo vaag. Ik bestel een product bij Coolblue. En dat heb ik op zondag gedaan. En ik heb als bezorgmoment maandagavond gekozen. Iedereen is in principe maandagavond thuis. Ik ook. Dus ik kies maandagavond. Nou ja, maandagavond kwam en de bezorger kwam niet. Dinsdag geen bezorger. Top. Woensdag geen bezorger. Ik bellen naar Coolblue. Moest ik echt een half uur aan de lijn hangen. Omdat het druk was. Drukker dan je gewend bent van ze. En wachten en wachten en wachten. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb geen zin meer. Dus ik had opgehangen. En ik had denk ik een half uur later een mailtje met, ja, we hebben je retourzending ontvangen. We hebben je retourzending succesvol ontvangen. Het geld wordt weer naar je overgemaakt. Dus een product dat ik nooit heb ontvangen, hebben zij op de een of andere manier retour ontvangen. En dat is nu dus ook, ja, dat geld heb ik nu terug. En ik heb nog steeds geen product. En ik wil het ook niet meer. Ik ben er klaar mee. En
ja, dat is wel vet raar.
De informatie van anderen, ik heb wel een föhn besteld. En onlangs dat ik maar 3 haar heb, föhn ik ze wel. Ja.
Ja, dat is maar dan moet je, jij moet echt direct na het douchen die föhn pakken, want anders is het al gewoon van zichzelf opgedroogd.
Ja, ik heb Joodse kroeshaartjes, hè, dus het is altijd als ik het...
vind ik de föhn de meest smerige kroeshaartjes.
Ja, dat is heel goor. Ja, dat is heel goor. Heel, dat is zeg maar een soort borstdaan op je hoofd.
Zit hummus in altijd.
Het is zo awkward, hè, want ja, kijk, mij boeit het echt helemaal niet als mensen hummus zeggen. Het is ook heel lastig, en daar had ik het laatst ook met iemand over. Het is heel lastig om nou te bepalen wanneer je de uitspraak moet hanteren van het land van herkomst.
Ja, eens. Ik krijg altijd kritiek dus niet... dat ik als ik Cape Town zeg. Zeg gewoon Kaapstad. Ja, ja je hebt sowieso een knettergoed punt.
maar dan heb je, ja, maar kijk, bijvoorbeeld dingen als Nike, weet je, of Nokia, of... Of ja, en al die Nederlanders zeggen nu dan Huawei. Ja, ik moet natuurlijk van mijn vriendin Huawei zeggen. Maar als je dat dan in een gesprek zegt met een Nederlander, dan kijkt die aan. En ik heb een keer gewoon gehad dat iemand me letterlijk uitlachte. Dat zei, wat zeg je? Toen zei ik, ja, Huawei. Oh ja, Huawei zegt dat dan. Ja, maar dat is niet de naam. Het is een Chinese naam. En jij spreekt het uit als een fucking Timo uit Alkmaar. En dat is prima, maar jij zit er in principe na.
Ja.
Maar ja, er is een consensus daarover.
Nou, ik ben er wel benieuwd naar. Er zitten toch zeker 7 mensen te luisteren, dus die mogen het in de chat wel gewoon zeggen.
Misschien moeten wij gewoon onderling afspreken.
Maar hoe spreek jij Dr. Utker uit dan?
Ja, ook, ik zou ook Dr. Utker. Oké. Okay. Wat kan je nog meer zeggen dan?
Dr. Utker.
Oh, Utker.
Ja, ik weet nog dat er opeens televisiereclames en toen was het over Dr. Utker. En dan dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk zo, want die E naar die O is eigenlijk zo'n van die 2 van die puntjes, het rema, en in het Duits is het dan Utker. Maar ja, opeens was dat wel raar. Net zoals die parfumerie, Douglas. Dat zegt toch ook niemand? Ja. Dat zegt iedereen, alleen het is toch niet echt Douglas?
Wat is het
toch Douglas?
Douglas. Oh ja, tuurlijk. Ja, maar zie, daar stond je ook niet bij stil. Maar ik vind dat ik zelf dat moet gaan veranderen en gewoon van alles de niet verkaaste uitspraak moet gaan gebruiken.
Ja, dat weet ik niet. Racisme
als ik zeg niet verkaast.
Dat is Douglas, sowieso.
Als je Douglas zegt nu gewoon in een gesprek, dan denken mensen, zo, wat is dat voor? Is dat een nieuwe zaak? Dan moet je dus zeggen, nee, het is Douglas. Maar goed, waarom ik er dus op kwam, omdat je zegt hummus. Doan is zo'n engnek. Elke keer als wij dan ergens zijn en iemand zegt dus hummus, dan gaat hij echt gewoon hardop zeggen van, oh ja, guy, is dat de goede uitspraak, hummus? Dan denk je, ja, goh, dat maakt echt heel de wereld mag gewoon hummus zeggen. En het is ook heel raar als Nederlanders schoenmoes zouden zeggen, maar ik vind het lastig. Maar ik denk dat het wel een verschil is tussen merknamen.
Lennart zegt in de chat palmolief. Dat is ook zo mooi, hè? Want dit is palmolief. Maar
palmolief, ja. Ja, ik vind dat merknamen moeten gewoon uitgesproken worden zoals ze bedoeld zijn. Dus Nike is Nike. Ja, Douglas moet dan ook gewoon Douglas worden, ja. Ik ga dat gewoon doen, man. Fuck it. Iedereen krijgt dan de... Douglas. Wat?
Maar
Douglas.
Ik, misschien hebben we het hier ooit over gehad, maar je hebt zo'n zorginstelling. Dat heet ICARE, ICARE. Maar gewoon I care, want het is een zorginstelling. En die hebben onder andere vestigingen in Hoogeveen. Maar iedereen, volgens mij werkte mijn tante daar, of werkt. Maar iedereen noemt het gewoon ICARE.
Ja, dat is wel bijzonder, man. Ik moet hier meer bij stilstaan.
Ja, maar we hebben nog geen antwoord. Wat moeten we doen? Dus merknamen...
Ik denk dat merknamen moeten gewoon zoals het van origine is bedoeld. Dus iedereen moet gewoon Huawei zeggen.
Maar als de baas van Icare, van iCare, zegt... Ja, maar het is Icare. Dus dan moeten we dat doen.
Nee, dan moet je zeggen, ik weet niet wat jij hebt gesnoven, maar dat klopt gewoon helemaal niet, Icare. Wie zegt nou Icare? Je bent toch geen 12?
En dan komt hij later met een of andere Griekse mythologische
Ik wilde figuur. Echt precies hetzelfde zeggen, klootzak. Ja, ik wilde ook zeggen, zal het een of andere mythische figuur zijn, dat die dan Icare is, of Icarus. En dan hebben ze de S weggehaald, ja. En dachten ze, ja, dit is lekker creatief. Nee,
dat is natuurlijk ook zo, want heel veel Engelse termen komen van... Het Frans, wat weer van het Latijn komt. En dat komt van God. Dus dan... Nee, ja, ik weet niet. Maar ja, waar leg je dus de grens? Dus het antwoord is ja, dat we het niet weten.
Nee, maar we moeten wel een richtlijn voor onszelf bepalen. Die
maar Spanjaarden zeggen ook geen New York, maar Nuevo York.
Nuevo York, hè.
En als je... Dat doe ik natuurlijk. Ik zit al tickets te zoeken. Soms kom ik op een Duitse site. Ja, dat is, die vertalen gewoon alles. Alle steden. Dat je denkt, hé, wat is dit nou weer? En dan is het gewoon iets.
Dat is allemaal gewoon vertaal merknamen. Net als we het een keertje over gehad. Omdat mensen wel eens aan mij vroegen. Hoe heet jij in... Ja, bro, ik heet gewoon overal hetzelfde. Net zoals dat merknamen eigenlijk ook gewoon overal hetzelfde. Dus ja, dat is vanaf nu mijn nieuwe levensmotto. Merknamen. Noem ik gewoon bij de naam van land van herkomst. En woorden, daar is nog wel daar is een grijs gebied. Wat is grijs gebied? Het grijze gebied. Jij hebt er ook een keer je kan dus geen grijs gebied zeggen. Het is het grijze gebied. Maar dat is in een zin soms echt fucking moeilijk, of niet moeilijk, maar irritant om te gebruiken.
Hebben we het hierover gehad?
Jazeker. Ik had in mijn nuancisme... post op mijn blog stond grijs gebied en toen zei jij het is geen grijs gebied, het is het grijze gebied. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe de fuck kan je dat nou weer in de zin zetten?
Gewoon het grijze gebied is onduidelijk. Can you use it in the sentence?
Yes, I can. Maar oké, dus als je dan, ja, ik weet niet. Grijs gebied klinkt toch wel gewoon heel fijn. En echt iedereen zegt dat ook, maar goed, dat betekent niet dat het goed is. Dat het correct Nederlands is.
Oké, dus we zijn er niet. Dus ik ga dinsdag ga ik naar Cape Town. Of Kaapstad. Of Kapstad.
Kaapstad. Ga je weer naar Kaapstad?
Ja, ik ga eerst naar Joburg en dan naar Kaapstad.
Alleen nog met Jenny?
Ik ga met mijn broer en mijn zus en mijn broertje.
Oh, dat is leuk. Ja, hoe lang ga je?
10 dagen.
Dus niet weer 7 weken.
Ik heb dus in het kader van... dus dan heb je ook vakantie.
Oh ja, kut. Ik moet ook echt gewoon aan wennen. Als ik vragen aan je stel of als ik dingen voorstel, dan moet ik gewoon wennen aan het feit dat je... Ben je nu 4 dagen in de week of 5?
Nee, 2,5. Maar je moet... Ja, inderdaad. Je hebt dus een beeld van mij. Een soort van Adonis die gewoon ook goed is met planten en heel vaak in een vliegtuig zit. Maar daar komt ook bij dat hij gewoon 's ochtends op zijn fietsje met zijn tas en zijn hele oude MacBook Air door Amsterdam fietst.
Oh, heftig, Sam. In de regen.
Ja, absoluut. Dat
elke
is ook zo.
Meter jezelf vragen waar het mis is gegaan.
Maar weet je wat interessant is? Nou ja, wat ik interessant vind. Het is onmogelijk, maar ik zou willen weten hoe... Zeg maar, hoe kut ik regen vind als ik aan het fietsen ben. Hoe dat zich weerhoudt tot hoe andere mensen andere dingen kut vinden. Want ik denk dat ik echt veel pijn ervaar van regen.
Ik denk als
mensen hun enkel breken of zo. Zoveel pijn ervaar ik als het regent.
Het is echt heel grappig dat ik soms het gevoel heb dat sommige gedachten die ik heb zo uniek zijn dat ze nooit eerder zijn gedacht. Maar wat je nu net uitspreekt, dat had ik vroeger ook echt regelmatig. Dat ik op de fiets zat en dan had je dus wind tegen. En dan ook gewoon zo hard, inclusief regen, dat je bijna niet vooruit kwam. En dan had ik soms Kiba, die liep dan naast me en die wilde op een gegeven moment ook gewoon niet meer, want hij haat regen. En dat ik dus ook inderdaad mezelf de vraag stelde, zou er iemand in de wereld kunnen zijn die ooit zoveel heeft geleden zoals ik op dit moment doe?
Dit is, ja, nee, het is niet letterlijk wat ik denk, maar het is zo'n soort gevoel, dat speelt echt door mijn hoofd. Dan denk ik, je denkt gewoon, wanneer stopt deze kwelling? Dit is zo erg.
Ja, dat is echt zo. Hè? Ik heb ook, als er nu een komeet in zou slaan, dan zou ik echt verlost worden. Dan zou alle pijn en ellende uit me vloeien. Ja, dat heb ik ook wel, man. Dat is echt heel kut. Maar daarom haat ik fietsen. En ik haat fucking regen. En ik haat tegenwind.
Ik vind fietsen heel erg, weet je wat
ik ook raar vind? Ik vind het heel raar dat het woord tegenwind überhaupt bestaat. Want dat suggereert ook dat het tegenovergestelde bestaat. Dat heb ik nooit ervaren. Zodra ik op mijn fiets ga zitten, is er altijd tegenwind. En dat is niet omdat ik 400 kilometer... Ik fiets net te langzaam.
Ja, ik fiets je komt altijd de wind tegen, in principe.
Je komt altijd de wind tegen. Nee. Dit is bewuste wind om mij gewoon te kwellen. Dat weet ik gewoon echt 100% zeker. En daarom fiets ik ook gewoon nooit meer. Mijn fiets staat al 6 jaar of zo in zo'n...
Je hebt van die mensen die waarvan het gewoon grappig is. Ik heb volgens mij jou wel eens op een fiets gezien. Ik weet niet wat voor situatie, maar bij jou is het best wel grappig om jou voor te stellen op een fiets. Maar bijvoorbeeld mijn vriend Ron Simpson, ja, dat vind ik dus ook heel grappig om voor te stellen dat hij zijn fiets pakt en ergens naartoe gaat.
Ja, maar ik snap niet waarom je moet fietsen. Waarom moet je fietsen? Het is echt de laatste
optie. Het de snelste, voordelige, goedkope, interessante, leuke, fijne manier is om ergens te komen. Mits het normaal weer is.
Ja, en dat is dus in Nederland 11,5 maand niet het geval. Nee, en die andere halve maand is het 34 graden met een luchtvochtigheidpercentage van 98%. En dan is het ook vreselijk.
Scooter is wel echt gaver, hè?
Ja, ik gebruik die Go en zo. Die Go en die Felix en
Jack. Ik hier niet, maar als ik bijvoorbeeld in Thailand ben of op Bali of zo, dan even een scootertje huren en dan gewoon overal naartoe karren.
Ja, maar daar betaal je €5 per maand, hè. En die Go'tjes en zo kosten echt gewoon... Ja, is echt gewoon duur. Als ik naar de gym ga op zo'n scooter, betaal ik €7. Heen €7 en terug €7.
Ja, dat vind ik...
Kan ik beter een helikopter nemen?
Vind ik het niet waar. Nou ja, inderdaad. Nee, dat is het niet waard.
Moeten we trouwens heel even hebben over... daar wil ik het eigenlijk wel even over hebben. Want elke keer als wij met elkaar voiceberichten uitwisselen, dan kan ik het niet helpen om stil te staan bij de superioriteit van die manier van communiceren. Het is echt de beste manier van communiceren. Ja, vind ik een interessant
onderwerp. Heel veel mensen zijn er namelijk, die vinden dat irritant.
Ja, weet je wat ik irritant vind? Mensen die zeggen, ja, ik vind voiceberichten super irritant, kan je me niet gewoon even bellen, want ik vind het heel raar om in mijn telefoon te praten. Dan denk ik, bro, oké, je wilt dus niet in je telefoon praten, maar je wil wel dat ik je bel om vervolgens in je telefoon te praten. Maar het is zo superieur communiceren. Ik vind het echt bijzonder. Kijk, de reden dat ik dat zeg is... A, de meeste mensen zijn slechte luisteraars. Als je gewoon in persoon met iemand praat, dan zie je aan die persoon dat ze aan het nadenken zijn over wat hun volgende reactie gaat worden. Of wat hun volgende vraag is. Iedereen is op zijn beurt, op zijn of haar beurt aan het wachten om weer te mogen praten. Dus dan zegt de een iets en dan zegt de ander wat echt gewoon helemaal niks te maken heeft met wat de ander heeft gezegd. En dat gaat dan een beetje, er wordt een beetje de ruimte ingeschreeuwd en dan is dat een beetje de illusie van een dialoog. En het is ook bewezen, hè, dat als je ervaart een gesprek het meest prettig en positief als je zelf veel aan het woord bent en nog meer als je veel over jezelf krijgt te vertellen. Dat is altijd wel een leuk manipulatief middel om te gebruiken in gesprekken. Maar dat zegt gewoon iets over hoe mensen communiceren. En als je je dus bewust bent van het feit dat de meeste mensen niet luisteren of slecht luisteren, dan heb ik ook weinig zin om te praten. Want dan denk ik, ja, je luistert toch niet. En je gaat zo meteen waarschijnlijk reageren of een reactie geven die weinig met het onderwerp te maken heeft. En dat loopt gewoon niet lekker. Maar bro, voicebericht sturen. Kijk, dan krijg je gewoon alle tijd om gewoon te zeggen wat je wil zeggen. Je kunt rustig nadenken. Je wordt niet onderbroken. Terwijl heel veel mensen vinden dat een soort van voordeel van een dialoog. Dat je echt een interactie hebt. Dat het een dynamisch gesprek wordt. Maar je vergeet daardoor dingen. Kijk, wij laten bij de podcast elkaar ook gewoon uitpraten. Dan kan je echt je zegje doen. En vervolgens, nadat de persoon goed geluisterd heeft, reageert hij op wat er is gezegd. En dat is gewoon met voiceberichten ook zo. Je kunt luisteren wanneer je wil. Je kunt het terugluisteren. Als je iets denkt, verkeerd begrepen hebt, luister je het nog een keer. Het overduidelijke voordeel vergeleken met een appje is gewoon dat je intonatie hoort. Je hoort stemgeluid, dat is fijn. Dus je begrijpt de emotie achter wat er gezegd wordt. Ja, je reageert wanneer je wil. En het is, ik vind het zo fucking relaxed. Maar het is gewoon raar dat als je iemand dus een voicebericht stuurt van 2 minuten, dat ze dan zeggen, oh mijn god, 2 minuten. Hoe is dat lang? Waarom is het lang om 2 minuten naar iemand te luisteren als je in een gesprek zit met iemand? Maar goed, ik vind de voicebericht sturen heel chill.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Dus wat dat betreft hoeven we hier niet over te discussiëren. Maar ik heb wel wat aanvullingen. Want als je met elkaar aan het appen bent, ben je dus je bent dus in principe best wel een aantal minuten bezig. Maar je bent niet altijd aan het typen, zeg maar. Dus je bent tussendoor ook nog iets anders aan het doen, maar dat slaat nergens op, want je bent ook aan het appen. Dus dat is niet echt een focus of zo. En wat met appgesprekken die je wel beter kunt teruglezen natuurlijk. Dat in één oogopslag kun je wel dat een beetje zien. De soort van, als je met live met iemand aan het chatten bent, dus je bent allebei in dat scherm, dan snap je ook een beetje hoe die berichten elkaar opvolgen. Maar als je daarna terug gaat luisteren of lezen, ja, dan kan het nog wel eens voorkomen dat je denkt van, hé, maar hoezo is deze volgorde zo? Terwijl op dat moment snapte je dat wel. Maar dat is met voiceberichten dus veel beter. Ja, ik vind het ook heel fijn. Maar er zijn echt maar een paar mensen aan wie ik voiceberichten stuur. En heel soms dan, als ik dan opeens iemand een voicebericht stuur, ja, dan lijkt het net alsof of mensen erdoor verrast worden of zo. Of verrast worden. Of ze vinden het heel erg bijzonder. Dus dan, ja, ik weet niet zo goed. Het lijkt alsof het dan persoonlijker is of zo.
Ja, ik vind dat ook. Ook bijvoorbeeld, kijk, laatst was iemand, een van mijn klanten jarig. En 99 van 100 keer, dan stuur ik ook een voicebericht als iemand jarig is. Want het is gewoon een heel stuk persoonlijker dan een appje. En dan is natuurlijk de logische vraag, waarom bel je dan niet gewoon? Ja, bellen, het is gewoon bewezen dat steeds meer mensen bellen steeds vervelender vinden. We hebben allemaal geen tijd, hebben ze allemaal super druk met van alles en nog wat. En bellen is gewoon, ja, ik weet niet, ik vind bellen altijd een beetje opdringerig. Dat ik denk, ja, jij kan dan nu al vrij zijn, ik ben niet vrij en dus ik wil gewoon niet bellen.
Ja, dat vind ik ook. Ik dacht altijd, het is ook een populaire mening en er zijn heel veel memes over die super grappig zijn en zo. En ik dacht altijd, oké, ja, als ik later groot ben, dan kom ik daar waarschijnlijk wel op terug. En dan zal ik vaker mensen gaan bellen en dat ook minder irritant vinden als ik gebeld word. En me minder bezwaard voelen als ik mensen ga zitten bellen. Alleen dat is niet. Dus alle jonge luisteraars, dat gebeurt gewoon niet.
Gaat nooit weg, hè?
Nee. Terwijl het is wel chill om met een bedrijf te bellen. Maar ja, die mensen, dat is hun werk, zeg maar. Want dan kun je
dat
namelijk
zijn geen mensen.
Het zou chiller zijn als je bedrijven voicebericht zou kunnen sturen. Alleen heb ik niet het idee dat ze dan nog steeds. Stel je zou zeggen, hallo, je spreekt met Jelmer de Boer. Ik bla bla bla, dit is mijn adres. Dit is mijn klantnummer. Dit is mijn ordernummer. Ik heb dit besteld. En dit is er niet goed gegaan. Dan zullen ze alsnog een voicebericht terugsturen. Mag ik de verificatie je voor- en achternaam? En wat is er precies aan de hand? En heb je ook voor mij het bestelnummer? Ik had het met Zalando. Ik had wat besteld bij Zalando. En dan denk je, oh, ik ga eventjes, ging wat mis uiteraard. Dan ga je dus de online chat. En dan, nee, je weet, je hebt super vaak gechat. Dus je moet je identificeren. Terwijl je al ingelogd bent in je account, dus ze weten in principe wel wie je bent. En waarschijnlijk gaat de communicatie over de laatste order. Tenminste, dat zou, als ik een systeem zou bouwen, zou ik het zo maken. Een soort van suggestie, waarschijnlijk gaat het hierover. Maar dan zeg ik, ja, ik ben die en die, dit is mijn adres, dit is mijn ordernummer. En dit is er misgegaan. En dan alsnog het eerste bericht, zou ik ter verificatie nog even je adres mogen.
Ja, dat is bizar, hè? Ja, het zijn echt gewoon geen mensen.
Terwijl je zou denken van, oké, je hebt een chatgesprek. Zalando is een knettergroot bedrijf. Waarschijnlijk hebben die een soort van artificial intelligence dingen in hun CRM systeem. Die gewoon, ja, ik ken die schermen waar gewoon je, mijn profiel staat en mijn orders en zo. En ja, ik begrijp er echt helemaal niks van waarom het dan toch misgaat.
Nou, zeg ik, het zijn geen mensen. Het mooie is dat ik heb denk ik nu al een jaar of 6, nou misschien wel langer,
niks besteld bij Zalando en je bent een heel relaxed vent.
Nee, misschien heb ik dat al eerder gezegd, maar mijn voicemail boodschap is iets van, dit is Guy Droog. Het is momenteel de 21ste eeuw, dus ik zou het gewoon op prijs stellen als je mij een appje stuurt of anders een voicemail inspreekt. Dat is het. En ik denk dat ik 5 of 6 bedrijven heb gehad de laatste jaren die me dan ook echt gewoon een appje stuurden of een voicemail inspraak. Maar als ik een appje krijg van iemand van een bedrijf die dan zegt, hey guy, ik heb je voicemail beluisterd en oh mijn god, heb ik niet wat ik laatst had. Ik werd gebeld door een aannemersbedrijf. Zij werken voor Woonstad, onze huisbaas. In ieder geval, zij belde en ik nam op het laatste moment nam ik op. En die vrouw schrok daar een beetje van. En die zei, oh shit, ja ik had niet verwacht dat je nog op zou nemen. Want ik wilde eigenlijk je voicemail bericht aan mijn collega's laten luisteren. Laten horen.
Oh, echt?
Ja, dat vond ik wel echt heel mooi. Dat vond ik. Ja, zei, ja, vind je het goed als ik hem ga stelen van je? Ja, dat vind ik goed.
Maar, vinden mensen je niet kakkie dat je zegt, we leven inmiddels in de zoveelste eeuw?
Ja, wel, maar daar hebben we het vaak over gehad. Toch? Mensen snappen echt niet wat de definities van arrogantie zijn.
Nee. Maar, ja man, ik, ja, ik wil mijn verhaal eigenlijk...
Waarschijnlijk denken ze wel. Oh ja, over Zalando wil je afmaken.
Ja, ik wil het verhaal nog even, want dat is natuurlijk wel weer een interessant verhaal. En we hebben het dus in onze voiceberichten wel over, zo van, misschien letten we het te veel op. Misschien trekken we het aan door een soort van gek raar karma. Maar gewoon alle interacties met bedrijven zijn kut. Gewoon het. Maar goed, dit. Ik heb wat besteld bij Zalando. En als je een internetbestelling doet, dan je kiest je artikelen voor een prijs. En je bestelt ook ergens op basis van de soort op basis van de levertijd. Zo van, oh, binnen 1 tot 2 werkdagen wordt het bezorgd. Oh, dat is chill. Dat komt mij goed uit. Dit vind ik een prima transactie. Is goed, ik betaal hiervoor. Dat is een beetje een soort van de overeenkomst. Bedrijf biedt iets aan, klant koopt iets. En dat, misschien stom dat ik dit uitleg, maar volgens mij is dat een soort van de basis waarmee we verder kunnen. Dan krijg je dus superveel e-mails over de status van je bestelling en zo. En wat ik dus altijd heel grappig vind, is dat, want het gebeurt super vaak, dat DHL stuurt je dan een mail. We komen tussen 8:30 en 8:30. En dan dezelfde dag sturen ze een mail, we komen tussen 6:30 en 6:30. Dus dan is het, die window, die timeslot is, wat is het Nederlandse woord eigenlijk voor?
Tijdslot.
Die is kleiner geworden, waardoor je dus je beter kunt voorbereiden op wanneer die mensen komen. Want ja, in principe zou het chill zijn dat je niet per se thuis hoeft te zijn. Maar als je niet thuis bent, ja, dan ben je sowieso altijd de lul, want dan, ja, nice is sowieso. Dus je moet altijd thuis zijn voor je pakketje, wat eigenlijk veel kutter is dan naar een winkel gaan en shit kopen. Maar anyway, maar volgens komen ze helemaal niet tussen 6:30 en 6:30, maar later. En we waren gewoon thuis en dan krijg je opeens een mailtje met je pakket is bezorgd, maar ja, ik heb dan niks, zeg maar. En dan ook bij Zalando, nou, veel plezier met je bestelling, we hebben het bezorgd. Ja, maar het is er niet. En op dat moment ging ik dus chatten. Toen zei ik van, ik heb iets besteld. Staat dat het is bezorgd. Ja, maar ik heb het dus niet ontvangen. En wat ik fijn zou vinden is dat dezelfde bestelling dan maar nog een keer wordt verstuurd. Oh ja, of jullie geven me geld terug. Want ja, ik heb een soort afspraak met jullie, maar die is niet nagekomen. Nee, wat we gaan doen is we gaan even een onderzoek starten bij DHL. En dus maximaal 5 werkdagen en daarna mailen we je. En toen zei ik van, ja, maar toen dacht ik al, oh ja, nou ja, het is natuurlijk weer waar we het iedere podcast over hebben. Er is een uitzondering. Klant wil geholpen worden. Alleen, wat klantenservices doen is het scriptboek erbij met de regeltjes en dan zeggen wat er gaat gebeuren, terwijl dat is nou eigenlijk precies wat je niet wil. Dus dan, klant heeft iets besteld, heeft de afspraak gemaakt, oké, ik wil dit hebben binnen zoveel dagen voor zoveel euro, prima. Is niet gebeurd. Oplossing, klant moet 5 dagen extra wachten. Dat is toch fucking raar? Dat is toch vreemd? Dat kan toch niet?
Ja, ja, dat, ja, ja, ik weet ook gewoon oprecht niet eens wat ik daarover moet zeggen. Omdat het gewoon zo normaal lijkt. Terwijl het zo abnormaal is. Het is echt zo...
Maar vergelijk het met een afspraak maken met een vriend of zo. Dat kan toch niet? Je kunt dat... Je weet toch hoe je als mens moet gedragen? Je spreekt iets af. Je komt iets niet na. En dan ga je tegen de ander zeggen dat die... Nou ja, zulke mensen zijn er natuurlijk wel.
Nog even lang moet wachten. Als je nou nog even een uurtje blijft zitten, dan kom ik er zo aan.
Ja. Ik ga even kijken wat er precies aan de hand is dat ik te laat ben. Ik kom over 3 uur laat ik je weten wat er precies aan de hand is.
En wanneer ik er uiteindelijk ben.
Ja, wanneer. En of we misschien een nieuwe afspraak moeten maken. Of dat ik er dan alsnog ben.
Ja, ik merk wel aan mezelf dat... Dat ik gelukkig steeds minder moeite heb met dat soort dingen. Omdat ik... Ik heb niet het idee dat jij er steeds meer moeite mee hebt. Maar ook zeker niet minder. Maar ik merk wel dat ik op een gegeven moment in zo'n spiraal belandde. Waarbij ik me constant drukker ging maken om al dat soort irritaties. Maar je ontkomt er gewoon echt niet aan. Voor de gym had ik vorige week kasten besteld. Nieuwe kastjes. En dat had ik besteld bij een bedrijf. En dat bedrijf heet bedrijf A. En ik bestel die kasten en ik kies voor bezorging aan huis. Vervolgens krijg ik 3 dagen later, op het moment dat je al denkt van oké, ik zou eigenlijk mijn bestelling moeten hebben, geef niet. 3 dagen later krijg ik een voicemailbericht. En in dat voicemailbericht zegt de dame, hallo, je spreekt met D&D van bedrijf B, dus niet A, ander bedrijfsnaam opeen. En we zien je bestelling en het zijn toch nog best wel wat pakketjes, toch best wel wat dozen en het zou ook wel beschadigd kunnen raken. Dus onze voorkeur gaat toch wel uit naar het gewoon komen bezorgen bij je. Dat ik denk, ja, oké, wat is dit voor raar bericht? Ik heb ook voor bezorging gekozen. Waarom moet ik dit gesprek nu gaan voeren met iemand? Maar goed, dus ik bel die mensen terug. En dan bel je terug en dan nemen ze op met bedrijfsnaam B weer. En dan duurt het een half uur om een bezorgafspraak te maken. Vervolgens krijg ik een mailtje van bedrijf C. En dat was dus schijnbaar... een update van mijn bestelling van bedrijf A. Ja, het was echt fucking weird. In ieder geval, ze hadden aangegeven, we komen dan vrijdag. De tijd weten we natuurlijk nog niet. Ik zei, nou, dat zou ik wel even doorgeven, want anders staan jullie wellicht voor een dichte deur. Het is een sportschool en er is niet altijd iemand. Ja, een dag van tevoren krijg je mail met de bezorgtijd. Nou, die kreeg ik natuurlijk niet. Dus vrijdag word ik gebeld door een gozer. En die zegt, ja, ik sta hier bij de Abel Tasmanstraat 6 met je pakket. Ik zei, ja, dat is irritant, want ik ben er niet. En jullie zouden me in principe laten weten wanneer het bezorgd zou worden. En dat hebben jullie niet gedaan. Maar goed, ja, als jullie nu even wachten, dan kom ik wel binnen een kwartier of zo. Dan ben ik er wel. En anders kan je het gewoon voor de deur zetten. Zegt hij, nee, we staan al binnen. Oké, maar waarom bel je me dan? Ja, je moet nog betalen. Nee, ik moet niet betalen, want ik heb al betaald. Oh, ik zie het, je hebt al betaald via iDeal, ja. Oké, moet ik het dan hier neerzetten? Ben je bij Abel Tasmanstraat 6? Ja. Sta je in de sportschool? Ja, we staan in de sportschool. Ja, daar moet je zijn. Dus daar kun je het gewoon neerzetten. En dat was 1 bestelling voor een paar kastjes. Hè. Maar heb je gewoon 14 contactmomenten gehad. Ja. En dan vragen mensen zich af waarom ik kalend ben. Ja, dat is toch echt gewoon hartstikke logisch. Dat is toch echt zo vanzelfsprekend.
Maar dat, als we ooit het boek gaan maken, wat we natuurlijk helemaal nooit gaan doen, maar dat is 1 van de... fundamentele problemen is dat bedrijven altijd vergeten dat ze te maken hebben met klanten die te maken weer hebben met allerlei andere bedrijven. Dus je kunt wel 14 e-mails gaan sturen, maar klanten krijgen van ieder bedrijf 14 e-mails. Dus het is super chill dat je ons op de hoogte houdt van de hele voortgang en zo. Als we 1 keer per jaar op 24 november denken, nou, het is weer 24 november. Ik ga mijn internetbestelling van het jaar doen. Maar dat is niet zo, want je bestelt de hele dag door en het hele jaar door dingen. En dat is gewoon, ja, ik weet niet, dat vergeet gewoon iedereen. Altijd, ieder bedrijf. Wat een klote zooi.
Wat ik ook interessant vind, want ik weet niet waarom ik daar nu opeens aan denk, maar wij hebben natuurlijk best wel vaak gepodcast over social media. En ik ga nu echt een enorme weg afslaan. Maar we hebben het heel vaak gehad over social media. En over dat mensen steeds meer waarde beginnen te hechten aan hun digitale bestaan. En dat het erop lijkt alsof ze hun daadwerkelijke bestaan of hun, dat ze de fysieke realiteit een beetje opzij schuiven. Alles voor hun online reputatie. En dat nu dus opeens die metaverse ontstaat, dat vind ik wel heel kick. En ik denk dat je dit, en de reden dat ik daarover begin is, ik begin daarover omdat je merkt nu dat er in de echte wereld steeds meer problemen ontstaan door de frictie tussen de fysieke realiteit en de digitale wereld. Dat werkt gewoon echt niet samen, dat blijkt. Dat hebben we het al zo vaak over gehad. En nu zijn dus gewoon de grootste bedrijven op aarde die hebben gezegd en gewoon met zekerheid geconcludeerd van oké, het ziet er naar uit dat mensen steeds meer tijd willen doorbrengen in een virtuele wereld en niet meer in de echte wereld. Dus we gaan gewoon echt allemaal virtuele werelden met elkaar verbinden. En het is en nu snap ik ook NFT's. Vorige keer, de laatste keer dat we het daarover hebben gehad, snapte ik het niet zo goed, omdat het elke keer vanuit het kunstperspectief belicht. Maar dat is het niet, man. Dat is het echt helemaal niet. En nu snap ik het een heel stuk beter. En als je nu bezig gaat houden met die metaverse of metaverses, ja, dat is wel heel bizar, man. Dat is wel heel bizar. En nu krijg je natuurlijk de eerste 5 jaar dat iedereen zegt, ja, ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik snap niet waarom we dit krijgen. Maar dat zijn ze natuurlijk met crypto en andere zaken ook, en met internet ook. Het begrip van de individu doet er niet zozeer toe. Het gaat erom dat we daar nu echt naartoe gaan. En ik ben heel benieuwd hoe dat bepaalde oplossingen met zich mee gaat brengen. Want die gaan er wel komen. Want je hebt het ook heel vaak over dat die twee werelden gewoon constant botsen. Ja. De wereld van mensen en de wereld van AI en robots.
Ik vind het wel grappig wat je zegt over die NFT's trouwens. Hey, nu onderbrak ik je. Maar dat besef had ik ook opeens toen Snoop Dogg het ging hebben over concerten in een soort virtuele wereld, in een metaverse. En ik kan het op dit moment ook niet echt goed uitleggen, maar toen dacht ik ook van, oh ja, hierom is het vet natuurlijk. Dat je soort van met z'n allen in een virtuele wereld bent, die dan ook weer weggaat of zo, en allemaal tegelijk. En dat het een soort community is of zo. Of een ja, het lijkt ook op hoe je jezelf immersed in een game of zo. Een soort van, ja, er is een wereld gecreëerd en dan kun je dan ook weer uit. Maar je kunt ook met z'n allen erin en zo. Dus het heeft wel vet veel met gaming te maken, denk ik ook.
Ja, heel veel, heel veel. En het is gewoon letterlijk een verlengstuk van je nee, het is geen verlengstuk van je reputatie. Het is compensatie voor de reputatie die je in de echte wereld niet hebt of niet wil. Maar je ziet nu gewoon dat alle gasten met bijvoorbeeld die CryptoPunks en zo. Ik begreep de charme wel een beetje. Maar nu je ziet, als je echt in die NFT-wereld duikt en je ziet hoe de mensen met bepaalde avatars, met bepaalde virtuele grond, met bepaalde virtuele huizen, hoe zij behandeld worden. Zij worden gewoon de nieuwe Mick Jaggers. Ze worden gewoon de nieuwste Michael Jacksons. Dat worden zij nu. Als jij een poppetje hebt van 12 miljoen, dat is hetzelfde als iemand hier met een Lambo en een Rolex om zijn pols. En dat zie je nu gewoon geleidelijk verdwijnen. Een Rolex of een dikke auto, dat zijn of worden steeds minder pronkstukken. Het is nu gewoon echt, welke CryptoPunk heb jij? Heb jij überhaupt een CryptoPunk? Want als je die niet hebt, dan hoor je er gewoon, je hoort er wel bij, maar je behoort niet tot de bovenste laag van de digitale wereld. En je ziet nu al gewoon dat daar een ladder in ontstaat. En je hebt nu dus al mensen die gewoon digitale vastgoed kopen op de mooiste plekken in verschillende metaverses. Dus als jij nu een huis hebt aan het water in een virtuele wereld en je woont in de echte wereld in IJsselmonde, 3 hoog achter, dat maakt niet uit, want je bent gewoon een fucking prins in de nieuwe wereld. En dat is waar we naartoe gaan.
Maar dus zeg je me wat.
2000, Als jij in 2010 2 miljoen bitcoins hebt gekocht voor 15 euro, ja, dan koop je nu gewoon, dan je koopt nu letterlijk het leven dat je in de echte wereld niet hebt gehad, maar die krijg je nu wel. En die gasten zijn goden. Het zijn echt goden, hoor.
Ik ben altijd een beetje sceptisch natuurlijk over virtuele werelden. Ook al ben ik gewoon de hele dag online. Alleen ik heb wel... Ja, het zou wel echt vet zijn dat als je, dat je over 20 jaar terugdenkt aan deze internetperiode. Dat je zit te denken van jezus, dat waren we toch met z'n allen. Stelletje primitieve Mongolen. Zaten we 100%. Met ons cameraatje en onze microfoon te podcasten. En dan moest je dat aanklikken. En dan gaat op livestream op YouTube. Dan hadden we nog YouTube. Weet je wel, dat soort dingen.
En guys, internet werkte nooit.
Ja, nou... Je camera valt nu valt er weer uit, zeg maar, voor mij. Volgens mij gaat het op YouTube op een of andere manier wel goed, maar... Anyway. Maar dat is wel, wel vet. Maar weet je wat ik ook tof vond? Dat je had natuurlijk dat filmpje van Mark Zuckerberg. En dan, je hebt het waarschijnlijk nu ook wel gezien, die dude van IJsland. Van het toeristenbureau IJsland. Die Mark Zuckerberg nadoet dat het super ongemakkelijk... Dat hij niet weet hoe hij zijn handen moet doen, zeg maar. En dan loopt hij door IJsland en dan zegt hij... Ja, dit is gewoon water en dit is... Ja, is gewoon nat. En hier, je kunt gewoon naar buiten lopen. Er bestaat gewoon echt. Dus mos. En dan mag je niet aanzitten, want het is heel delicate. Maar je kunt er wel naar kijken. En dan, ja, superveel watervallen hier en zo. En dat die, ja, dat vond ik wel echt mooi. Dat je, zeg maar, ook nog weer zo'n tegenbeweging hebt. Van, ja, de echte wereld is ook wel gewoon prima. Je hoeft niet het opnieuw uit te vinden, zeg maar. Je zou kunnen zeggen van, oké, waar sluit ik mijn ogen voor op dit moment? Een beetje het via negativa, zeg maar. Wat kan ik laten op dit moment om meer plezier te hebben of gelukkiger te zijn of dat soort dingen? En dat vind ik wel een vette tegenbeweging ook. Dat die kritiek op Zuckerberg is ook van, ja, dan die gast heeft dan 150 miljard of hoeveel het ook is. En wordt het een soort van persoonlijke ad hominem aanval. Een soort van, is hij nog niet gelukkig genoeg? En dan gaat hij een soort van virtuele wereld bedenken om eventueel nog rijker of nog... Ja, het soort van megalomanie.
Even twee dingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dus in IJsland woont, dat sluit een beetje aan op het punt dat ik net ook maakte, dat ik zei van ja, het leven dat je in de echte wereld niet hebt of niet kunt krijgen of te laat mee bent geweest, je krijgt nu een soort tweede kans. En zeker als je tot een bepaalde generatie behoort en je hebt een bepaald technologische inzicht en je hebt bijvoorbeeld misschien crypto of je hebt heel veel digitaal geld of whatever, dan krijg je dus gewoon een tweede kans. En dat is dus nog beter voor bijvoorbeeld mensen die in dit voorbeeld niet in IJsland wonen. Het is heel leuk dat je inderdaad in IJsland woont en naar buiten kunt gaan en kunt zeggen zo, kijk eens hoeveel watervallen hier zijn. Die zijn echt fucking mooi. De echte wereld is echt prachtig. Maar goed, de meeste mensen wonen niet in IJsland en zeker nog die wonen gewoon in een fucking groot. Dat zijn op het algemeen ook niet echt de mensen die dan onderdeel zullen worden van de metaverse. Maar ja, heel veel de meeste mensen hebben gewoon de meeste dingen niet in de echte wereld. En als je daar nu een soort tweede kans voor krijgt in een wereld die overduidelijk steeds belangrijker wordt voor steeds meer mensen. Ik kan me niet voorstellen dat straks niet echt een gigantische business wordt. En dan weet ik dus ook niet of het komt omdat bijvoorbeeld iemand als Mark Zuckerberg zelf ongelukkig is en dat dan creëert. Want als je kijkt hoe populair The Sims was, en dat was natuurlijk wel echt... Ja, het was wel redelijk revolutionair voor zijn tijd. En dat speelde iedereen, maar dat was gewoon heel erg beperkt. Maar daarin, ik weet niet of je het ooit hebt gespeeld, maar iedereen die dat speelde vond het wel belangrijk om een zo kick mogelijk huis te hebben. En om je poppetje zo slim en zo sexy en zo muzikaal mogelijk te maken.
Knetter, grappig. Als je dat gaat spelen en dan een extreme minimalist wordt.
Ja, niemand maakt inderdaad de Sims, een woning voor de Sims. En je denkt, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de IKEA.
Hele
en
dag
ik
koop boeken gewoon... lezen.
Heel de dag boeken lezen. Maar het is heel... Als straks de digitale wereld belangrijker is, hoef je bijvoorbeeld ook niet meer naar de sportschool te gaan. Je moet er gewoon voor zorgen dat jouw virtuele personage, dat die in ieder geval gespierd genoeg is. Want je had bijvoorbeeld ook Second Life. En ik weet niet of je Second Life kent, maar dat was volgens mij alleen maar in Amerika. Zij probeerden echt een virtuele wereld te maken, waarbij je echt letterlijk een tweede bestaan leidde. Maar dat was gewoon te vroeg. Dat was niet de juiste timing. En sommige mensen gebruiken nu Second Life als argument om de metaverse, om aan te geven dat de metaverse het ook niet gaat werken. Maar ik denk dat dat gewoon te vroeg was. Second Life was te vroeg. En metaverse, dat gaat, dat wordt wel echt de toekomst, hoor. Want je ziet het al op social media. Je ziet het echt al op social media. Steeds meer jongeren doen gewoon niets anders dan bezig zijn met hun online reputatie. En die vervormen de realiteit om die reputatie online te beïnvloeden. Maar het is nog steeds te beperkt. Het zijn alleen nog maar fotootjes. En nu kun je echt een digitaal leven opbouwen. Het is best wel creepy, maar ik denk dat we het niet aan gaan ontkomen.
Ja, dat is dus precies waar Baudrillard de hele tijd over heeft. Dat een soort van het origineel is er straks. Nou, is er inmiddels niet meer. Ieders virtuele wereld is anders. En ik denk dat de metaverse, ja, dat we nog maar even moeten snappen hoe dat dan precies, wat dat betekent voor iedereen. Want dat is vind ik heel vaak een veelgemaakte fout. Dat we net doen alsof de virtuele wereld of Twitter of Instagram, dat voor iedereen hetzelfde is. Want je gaat naar Instagram en dan beweeg je je daar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ieders online wereld is anders. En dat zorgt volgens mij ook voor frictie. Het is niet een marktplein. Het is niet een 1-op-1 discussie in een koffietent. Waar je gewoon allebei bent. Allebei de koffie ruikt en elkaar kunt zien.
Hmm.
Dus, maar wat Baudrillard dus zegt is dat, oké, iedereen, voor iedereen zijn die virtuele werelden anders. En in het begin heb je iets wordt gesimuleerd. Dus je doet iets na, maar als het zoveel mogelijk iteraties heeft, dan het origineel is dan kwijt en dat is dan een simulacra. Er is geen origineel meer. En hij vindt dat heel erg problematisch. Maar ja, we moeten maar zien of dat zo is.
Ja, dat is wat jij net ook een beetje aangaf, toch? Dat het dus wel vet is dat je bijvoorbeeld in je eentje of met z'n allen of met een groep vrienden een virtueel concert kunt bijwonen en er vervolgens weer uit kunt gaan. Je kunt inderdaad virtuele musea kun je opzoeken. Je kunt in je virtuele huis wonen. Je kunt heel veel verschillende manieren doen op de momenten die het jou uitkomt. Dus daar is wel heel veel variatie in, toch?
Ja. Nou, ik denk dat we over 100 jaar zijn er dus mensen die dit doen. En dan de rest, die woont gewoon echt in een bos. Als het dan nog bos is.
Dat vond ik ook mooi. Dat was ook een argument voor, ik weet niet meer wie dat. Je kent wel die gozer op Twitter, hoe heet die ook alweer? Jij repost ook wel eens zijn stuff. Het is volgens mij een Indiaanse Amerikaan, hoe heet die ook alweer?
Oh, niet Naval.
Ja, volgens mij is hij het. En een vriend van die postte laatst ook iets over de metaverse. Ik zie jouw video niet meer. Ben je er nog wel?
Ja, ik ben er nog. Zeker. Ja.
Maar hij zei ook dat je, een van zijn punten was ook, en ik heb het niet aandachtig genoeg gelezen om het helemaal te begrijpen wat hij bedoelt. Maar hij zei iets in de trant van het grijze gebied verdwijnt in elk opzicht. Hè. Daarom heb je nu bijvoorbeeld TikTok, waarbij je een aandachtspan nodig hebt van voor mij 15 seconden of zo, 30 seconden. En dat werkt fucking goed. En je ziet dat podcasts nu echt heel erg populair zijn. Dat is het andere uiterste, waarbij mensen gewoon makkelijk 1 tot 4 uur luisteren naar een podcast. En alles ertussenin verdwijnt gewoon een beetje. En hij denkt ook dat daarom de metaverse goed zal werken, omdat het andere uiterste van het spectrum is. Je hebt het ene uiterste is gewoon 1-op-1 gesprekken in de echte wereld waarbij je elkaar aan kunt kijken en het liefst ook aan kunt raken. En het andere uiterste is de metaverse, waarbij het gewoon volledig gedigitaliseerd is. Omdat het duidelijk is dat wat ertussenin bestaat, e-mailen, social media, werkt niet of werkt niet goed genoeg. Werkt soms zelfs slecht, omdat steeds meer mensen gewoon echt aan onderdoor gaan en depressief ervan worden.
Klantenservice interacties via chat.
Ja, dat is allemaal helemaal kut. Dat is allemaal echt helemaal kut. Ik zal je die Twitter-thread eens opsturen. Dat was wel interessant. Weer zo'n thread van 40 tweets. Maar ja, ik ben benieuwd, man. Ik wil alleen voorkomen dat ik het te lang tegen ga stribbelen en bepaalde kansen misloop.
Want waar ben je dan bang voor? Dat je dan op een gegeven moment...
Nou, niet bang, dat was misschien een verkeerde woord. Ik denk dat daar ook gewoon financiële mogelijkheid...
Oh, je denkt gewoon, je denkt gewoon direct weer aan geld.
Ik blijf een Joodse man van middelbare leeftijd, hè? Dus het eerste waar ik altijd aan denk is geld. Ik denk dat wel dat daar heel veel financiële
tweede, toch? Eerst is hummus. Jij staat op en denkt, zin in hummus.
Zo, hummus is wel lekker hoor.
Dat is toch die grap van You Don't Mess With The Zohan, dat ze alles in hummus dippen. Echt een fantastische film is dat.
Ja, dat is een mooie film, ja.
Ja.
Wel heel racistisch.
Ja, dat is wel waar. Daarom is het dus...
Daarom is het zo grappig. Heb je de nieuwe show van Dave Chappelle gezien ook?
Nee, ik heb wel veel natuurlijk voorbij zien komen. En ik was er mee begonnen, maar toen was ik waarschijnlijk afgeleid door iets anders.
Ja, het is, dus, het is wel goed, man. En nu wordt hij natuurlijk weer afgemaakt op Twitter en zo.
Ja, comedians zijn gewoon is dat niet een archetype? De nar of zo? De grappenmaker?
Ja, de joker. Ja,
ja je hebt
niet, het... niet de joker.
Nee. Ja, je hebt die mensen heb je nodig om stapjes buiten lijntjes te zetten. En soort mensen met beide benen op de grond te zetten. Die vorm is zo fantastisch. Dat je dus met een lach heel serieus kan zijn. Ik vond ook altijd oude shows van Theo Maas, vond ik altijd heel vet, omdat hij gewoon echt heel mooie boodschappen overbracht op een, ja, een grappige manier en zo.
Zijn jester. Super... De jester archetype.
Jester?
Ja.
Want oké, we kunnen iets over vertellen, want je hebt het nu gegoogeld.
De jester archetype. The jester lives in the moment and just enjoys life. They fear boredom above everything. Voor mij is het jester. Carl Jung's jester archetype. Oh, het is dus...
Je moet het leven en jezelf niet al te serieus nemen en wat zelfspot hebben. Ja, maar dat is het, hè? Toch?
Wat? Zelfspot hebben? Of het allemaal niet serieus nemen?
Ja, precies. Zelfspot accepteren ook. Of spot van anderen accepteren. Dat is ook het punt van spot, zeg maar. Het is niet van...
Je hebt daar ook laatst een mooie...
Je bent een domme lul, maar nee, het is gewoon... Ik heb ook best wel vaak, hoor, dat ik... Nu vind ik mezelf... Nu verhef ik mezelf natuurlijk boven anderen, maar... Dan lees ik iets... Het kan ook best gewoon de speld artikel zijn. Denk ik, ja man, ze hebben het gewoon over mij. En dan, ik vind dat gewoon... Je vindt het natuurlijk kut dat je denkt, oh, ik ben gewoon echt een gemiddelde man. Maar het is ook wel weer grappig. Dat is wel mooi. En zo zijn er ook wel mensen op Twitter en soms op Instagram en natuurlijk best wel wat memes. Ja, die gaan gewoon over jezelf. En dat is toch lekker? Dat die eigenlijk gewoon zeggen, ja, wat ben je nou voor domme debiel? Ja, dat is leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat...
Je hebt heel mooie punten.
Wat?
Je hebt er een keer een goed punt over gemaakt, over wat je net zei, dat veel groepen die zichzelf tot een minderheid vinden behoren. Hè, het doel, denk ik, het doel dat zij hebben is echt gewoon volledig geïncludeerd worden, zeg je dat zo? Die willen iedereen, alle minderheden willen uiteindelijk behandeld en gezien worden als de blanke man van middelbare leeftijd. Maar ze begrijpen en accepteren daarbij niet dat de blanke man van middelbare leeftijd ook gewoon uitgelachen wordt. En dat daar ook gewoon grappen over worden gemaakt. En die wordt ook gewoon vermoord in horrorfilms. En dat mag dus niet. Dus ze willen in elk opzicht behandeld worden als de blanke man. Maar je mag er geen grappen over maken. Dat zei jij een keer van. Ze willen dus opgenomen worden in de maatschappij. Maar ze willen niet opgenomen. Ze willen niet betrokken worden bij geintjes die erover worden gemaakt. Nee, ik vind dat ook zo, als ik memes lees van de fat Jewish en zo over Joden of zo, of inderdaad dat ik denk, dude, dit gaat echt over mij. Ik vind dat echt heel erg grappig, man. En ik vind het altijd raar dat je dat dan niet vindt, dat je dat dan echt heel erg vindt. Dat snap ik nooit zo. Ik kan me voorstellen als het over ziektes gaat of zo, over Ricky Gervais maakt ook wel eens grappen over, over ziektes en zo. En, of als het gaat over pedofilie en dat soort dingen. En daar heb je gewoon nare ervaringen mee. Dan kan ik me echt wel voorstellen dat dat niet helemaal lekker valt. Maar dan nog steeds is het geen reden om het A persoonlijk te nemen. En dan B er ook nog geen zaak van te maken dat je dat iedereen laat weten.
Ja, dat is net... Ik kwam niet echt uit mijn woorden, maar dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen inderdaad. Ik kan me echt voorstellen dat het ook pijn doet door bijvoorbeeld ervaringen. Alleen, ja, de comedian is dan niet de boeman, zeg maar. Dat kun je niet zeggen. Ding is, Jerry Seinfeld heeft er ook wel echt veel mooie... Die heeft ook wel een duidelijke standpunten daarover. Dat hij gewoon zegt van ja... Je moet gewoon grappig zijn. En dat is het enige. Volgens mij ging dat over het vrouwenquotum of quorum in tussen comedians. Ja, hij zegt, ja, boeit me niet wie je bent. Je moet gewoon grappig zijn. Dat is het.
Ja, grappig zijn, ja. Ja, ja dat was toen toch ook helemaal zo van oké. Hoe kan het dat de top 10 stand-up comedians, dat het allemaal mannen zijn... En dat ze ook nog eens meer verdienen dan de vrouwelijke comediant. Ja, want ze zijn gewoon grappiger. Ik zeg niet dat alle mannen grappiger zijn dan alle vrouwen. Maar het is wel duidelijk dat de meest populaire en de meest succesvolle comedianten... dat de mannen daarvan gewoon grappiger zijn. En in ieder geval meer populair en meer gewild zijn dan de vrouwen. Dat heeft niks met hun geslacht te maken, maar wel alles met de grappen die ze maken. Ik snap niet zo goed waarom alles een geslachtskwestie moet worden of... Nou ja, goed. Ja.
Sowieso, dat, deze podcast zit ook weinig vrouwen, man.
Ja, dit is een hele vrouw-onvriendelijke podcast.
Sowieso. Sowieso, ja. Nee, man. Vrouwen, mooie bazen. Ik wil het even hebben over Jelmer. Dat is het laatste dat waar mag. Ik over wil hebben, want ik moet ook heel nodig naar het toilet.
Eén of twee?
Nummer één. Ik heb voor het podcast een potje thee gedronken en tijdens het podcast. Dus ja. Ik heb Jelmer.com, stond altijd een zoekmachine op die ik had gebouwd. Omdat ik mezelf toen PHP een beetje had geleerd. Maar ook superveel hulp had van onder andere mijn broertje en Pieter en Mark. En nu dacht ik, oké, ik wil eindelijk leren hoe ik een database kan maken. En dat dus met PHP. Kan opvragen en besturen en dat soort dingen. Ik weet niet zo goed wat technische termen ervoor zijn, maar dat boeit dus niet. Want ik wil al jarenlang een website maken waarop ticketdeals staan, die je ook op andere blogs kan vinden en ook als je zelf gaat zoeken. Alleen ik dacht, ik ben hier het beste in en ik kan dit het snelst. En ik kan straks hopelijk PHP en databases, dus dan kan ik het ook snel laten zien. En wat ik dus nu heb gemaakt is een site waar op dit moment 40... meer dan 40 ticketdeals staan vanaf Amsterdam.
57.
Ja, en als je selecteert op Amsterdam, dan vind je er dus 39.
Amsterdam.
En omdat ik...
Wel lekker snel, man.
Een snelle site, hè?
Een hele snelle site, ja.
En dit is niet arrogant, want het is gewoon zo. Ik kan dit snel en ik weet hoe tickets werken en hoe je de ticketvoorwaarden kan zien. Dus ik kan ook zien... tot wanneer je dat kan boeken, tenminste in theorie en niet in de praktijk. En ik denk dat ik een beetje iets weet van design, dus ik heb gewoon dat allemaal gecombineerd en ik ben er vet blij mee hoe het er nu uitziet. En nu heb ik dus gemaakt een sign-up knopje, dat als je, want ik laat natuurlijk niet alles zien, ik laat het alleen zien als je ingelogd bent. En ik dacht, ik ga gewoon testen of iemand wil betalen en het kost me €19 per jaar, dan kun je alles zien. En dus vannacht, ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dat iemand het had gekocht en niet eens een bekende of zo. Dus dat gewoon random iemand die dacht, oh, ik heb dit gekocht. Maar ik vind dat zo vet. Dit is echt, dit als we terug gaan komen naar werken voor een baas en werk voor jezelf. Deze €19 inclusief BTW die je dan via je Stripe account krijgt, dat doet zoveel meer... En het is ook heel iets anders dan een loonstrookje, zeg maar. Het is helemaal fantastisch. Dus nu heb ik die persoon gemaild van... ik heb nog helemaal niet geknoopt dat als je je betaalt... dat je dan een account krijgt. Dus ik ga dat nu handmatig doen, maar vertel gewoon... 1000 keer bedankt gezegd. En vertel wat je van deze site verwacht... en wat je graag zou willen zien. Want ja, dit is gewoon de nummer 1. De eerste die denkt, ik wil dat er wel voor betalen. Dus de mensen die nu luisteren...
Is er maar eentje geweest? Is er maar eentje geweest?
Ik heb het gisteren heb ik
aangezet. Ik ben aan het afronden nu. Maar nu zeg je dat ik er dus niks aan heb.
Hoezo? Ja, jawel. Ik ga wel die accounts... Je kunt wel... die accounts, die zijn er wel. Die komen er wel. Maar ik moet het nu nog wel handmatig doen. Dus ik moet nog wel mensen mailen met... Je wachtwoord is hoofdletter W... Elkom 1, 2, 3, uitroepteken.
Dat is wel mooi.
Maar...
Oké.
Dus, maar ja, en ik heb nu... Iedere keer ben ik hiermee bezig en lukken steeds dingen en zo. Ik vind het zo vet. Ik heb de afgelopen 2 weken heb ik denk ik iedere dag alle vrije uurtjes heb ik hier aan besteed. En dus ben ik aan het coden en tickets aan het zoeken en dat aan het maken en aan het bouwen. En dus nu is er iemand geweest die dan de eerste was.
Ik ben al nummer 2, toch? Ik heb het nu net gedaan. Dus je moet even mijn wachtwoord sturen naar mij.
Ja, dat is hoofdletter W. Oh, ik ga het sturen, man. Ja, nice, dankjewel.
Graag gedaan, man. Ik vind het wel ten eerste vind ik het een hele toffe site. En dat meen ik echt. Het is gewoon lekker duidelijk. Maar ik ben wel benieuwd, deze deals. Ben je eigenlijk dan een soort, en dat is misschien een beetje stom, maar je bent geen online reisbureau, maar je bent gewoon een middelman, toch? Dus jij een curator, ja.
Ja, want
deze kun je ook vinden op andere blogs. Maar vind je deals dan op blogs? Ik dacht dat je deals alleen maar op gewoon...
Ja, je kunt dus zelf zoeken. Je kunt dus denken, oh, ik wil dan naar Jakarta, bijvoorbeeld, weet ik veel. En dan ga je dus zoeken en dan op de site die je dan maar hebt bedacht wat een ticket site is. Kayak, Expedia, Skyscanner, Cheap Tickets, Schiphol Tickets, weet ik veel wat. Ja, en dan moet je maar kijken en dan komt er een prijs en dan denk je, ja, is dit nou eigenlijk een normale prijs? En moet ik dat nu boeken? Of moet ik dat dan later boeken of zo? Nou ja, goed. Daar heb ik dus bijvoorbeeld in mijn boek Thuisblijven is duurder over geschreven. Alleen, dan moet je een heel boek doorspitten. En dan snap je het een beetje. En dan moet je alsnog aan de slag. En toen dacht ik van ja, maar er is ook een andere manier. En dat hebben dus bijvoorbeeld blogs als secretflying.com. Die posten gewoon deals die te boeken zijn tussen 2 steden en dan zeggen zij van dit is een goede deal en ik vind dat ik ook de autoriteit heb en ben om dat te zeggen. Zo van, dit is een goede prijs. Hij is nu te boeken en je kunt in deze periodes reizen. Dat is eigenlijk wat ik hiermee zeg. En al die ticketblogs hebben allemaal superveel reclames, posten niet echt veel, posten dingen met Ryanair en allemaal van die kutdingen ertussendoor en zo. En het zijn gewoon lelijke, ik vind ze lelijke, slecht uitgevoerde websites. En ik dacht, dit moet in een database, omdat je dan ook snel kunt zoeken. Wat je net zei, het gaat heel snel. Je kunt gewoon zeggen, oké, Amsterdam in augustus, nou, dan staan er dus 5 dingen. Je kunt naar Brazilië, naar Bangkok, naar Nairobi, naar Kazachstan en Seoul voor een hele mooie prijs. Ja, dat kun je doen. Ja,
maar dat is wel het eerste wat mij opviel. Het is echt heel goedkoop. Maar dit doe jij geautomatiseerd? Of jij struint nog niet het internet af om te zoeken naar goede deals? En die zet je dan niet handmatig op jouw website, hoor.
Alleen, ik denk dat het per deal hooguit 10 minuten kost om iets in te voeren. Omdat het is gewoon een database, die afbeeldingen worden automatisch gegenereerd. Alles wordt dan gegenereerd. En ze hebben een afloopdatum, zeg maar. Dus op een gegeven moment is hij... Dan bestaat die niet meer, die deal, want dan zijn de... Het is net zoals een Albert Heijn bonusaanbieding. Het is gewoon, ze zijn geldig tot zaterdag. En dat is met heel veel ticketdeals ook zo. Moet je ze ook handmatig weghalen dan? Ja, dan kunnen ze of automatisch gaan ze dan weg, of handmatig. Want het is natuurlijk nog een MVP, hè. Dus op een gegeven moment moet dat natuurlijk geautomatiseerd of sneller gaan. Maar op dit moment, ja, ik denk gewoon, ja, ik kan dit heel goed. En ik doe dit sowieso al iedere dag, want ik vind het leuk om te zoeken en om een beetje te dromen. Toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon bouwen, want dit is er niet. Maar het mooiste is natuurlijk dat jij straks een account hebt en denkt, oh, ik wil dan toch ooit nog een keer naar Tokio, maar dan wil ik in november of december. Maar dan zet jij gewoon neer Amsterdam of Brussel, want je woont natuurlijk in Rotterdam, want dit ligt bijna bij de grens. Naar Tokio in oktober en november en dan zet je dat aan. En dan zodra er iets komt, krijg jij een mail. En voor mij is het handig om te kijken van oké, wie heeft welke alerts aanstaan, zeg maar. Wat is een populaire site? Dan ga ik daar beter mijn best doen om... wat is een populaire bestemming? Dan ga ik beter mijn best doen om daar iets voor te zoeken. Alleen dat werkt nu, maar dat komt in de toekomst.
En het verdienmodel voor jou is alleen maar in de subscriptions? Of is het ook dat als iemand een vlucht boekt, dat jij daar iets aan hebt?
Ja, je kunt die affiliate links wel gebruiken. Alleen, ik had me daar op dag 1 voor aangemeld, volgens mij bij Skyscanner. Toen hebben ze het afgewezen, want ja, die site die zag het toen er niet echt top uit. Maar misschien dat dat nu ook wel zo is. Alleen, dat boeit mij niet zoveel. Dat vind ik namelijk ook het vervelende aan die andere sites. Dat is hun verdienmodel en allerlei reclames. Waardoor ze dus ook gaan denken van, oké, waar verdienen wij het meeste aan? Dan gaan we dat soort deals posten en dan misbruiken ze hun autoriteit, zeg maar. En ik wil dat eigenlijk voorkomen, omdat ik wil gewoon laten zien, oké, dit is best een goede prijs voor deze route. Hij is hier te vinden en boek maar. En dat is eigenlijk de waarde die ik wil toevoegen. En daarom dus ook de subscription.
Ik weet wel dat jij geen moeite hebt met 24 tussenstops. Wordt dat hier specifiek nog bij aangegeven? Kun je ervan uitgaan dat het gewoon allemaal tussenstops heeft?
Ja, ze hebben bijna allemaal. Sommigen hebben, staat er ook bij direct. Volgens mij is dat eentje naar Toronto. Maar dat is dus mooi, want jij bent nu een early user. Dus jij zegt dit tegen mij. En dan denk ik, oh ja, dat vinden mensen, de betalende leden, vinden dat dus belangrijk. Dan ga ik daar werk van maken, zeg maar. Want als jouw account dan zegt van, ik ben Guy, ik vind deze landen tof, ik wil sowieso alles naar Dubai weten bijvoorbeeld, want jij vindt dat vet om... Ja, zoiets zou toch kunnen? En je zegt van, ik reis het liefst direct. Ik ben ook wel geïnteresseerd in business class deals. Ja, zo eigenlijk. Ik reis altijd met bagage. En dan krijg je dat.
En de maatschappijen, zijn het gewoon alle vliegtuigmaatschappijen? Of kies jij alleen degene die jij erbij wilt hebben? Waarvan jij zegt, ik weet dat deze goed zijn. Ik zie bijvoorbeeld TAP Air staan of TAP Air. TAP Air. Ik ken dat bijvoorbeeld helemaal niet.
Ja, het zijn Portugese. Gewoon de Portugese KLM, zeg maar.
Okay.
Wat ik zei. Ik wil gewoon niet iets van Ryanair posten of van Vueling. Maar op dit moment heb ik dus wel Transavia dingen erop en EasyJet.
EasyJet zou ik ook staan.
Ja, maar misschien dat ik dat nog wel op een gegeven moment mee ga stoppen. Ja, ik vind dat gewoon, die budget airlines, vind ik gewoon eigenlijk niks. En dat is dus ook het punt, zeg maar. Ik zie mezelf dan als curator en ik wil dan eigenlijk aan mensen uitleggen, oké, dit is een goede prijs, dit is een goede airline. Weet je wel, dit is een...
Als je naar de searchpagina gaat, dan kun je wel aangeven hoeveel stops en...
Dat is eigenlijk gewoon mijn oude zoekmachine. Ik denk dat ik die nog wel... Dat maakt het een beetje onduidelijk, zeg maar. Want dan denk je, maar
ik wil
kan
vragen
ik
wat verschil is,
ja. Dit is gewoon die homepage is wat ik zelf heb gecureerd. En die andere kun je zoeken, zeg maar. Maar dat... het is een soort reisbureau niet echt, omdat ik... Het boeit mij niet. Ik wil niet verkopen, zeg maar. Ik wil dat mensen iets betalen omdat ik ze een service bied. Zeg maar, een soort butlerachtig of zo.
En als je nu bijvoorbeeld gaat van... Ik zag Amsterdam to Banjul. Als je check-out this deal doet, dan kom je dus... Ik dacht eigenlijk dat je gewoon gelijk soort van bij jou zou boeken. Maar dan ga je dus inderdaad naar de pagina waar die deal op staat.
Ja, eigenlijk bedoel ik hiermee, maar ja, misschien is dat onduidelijk, want dit is nu live UX test, zeg maar. Ik zeg, oké, de prijs is €294 voor een retour naar Gambia, Banjul. En de ticket kun je boeken in januari, februari, maart. Of tenminste, ze zijn te boeken voor die maanden. Alleen als je check-out this deal doet, dan ga je gewoon naar een voorbeeld periode. Maar dat moet natuurlijk wel duidelijker worden.
Hoe moet duidelijk worden?
Nou, dat je klikt nu op check out this deal. Alleen, ja, dat kan echt een periode zijn dat jij helemaal niet kan. Dat bijvoorbeeld voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld in januari en jij wil in maart. En dan moet je alsnog zelf gaan zoeken. Maar goed, dat is de volgende stap. Want eigenlijk wil ik maken dat als jij op Amsterdam to Banjul klikt, dat je dan op een pagina komt die over die route gaat. En op dit moment is er één deal. Maar het kan best zijn dat er bijvoorbeeld over 2 maanden weer iets is. En over 3 maanden. En die zie je dan daaronder. En dan wil ik eigenlijk laten zien. Deze route is eigenlijk voor iedere maand is er ooit wel een deal geweest. Alleen ze staan gemiddeld 5 dagen online of zo. En ja, meld je hier aan om direct op de hoogte te zijn van goedkope deals voor deze route. Zo een beetje.
Ja, wel kick man. Ik vind het wel echt tof. Ik ga er ook gewoon gebruik van maken. En ik vind het ook, ik zit te kijken, denk, hè, het is echt gewoon best wel goedkoop. Ja, inderdaad, van
het is niet normaal wat
Amsterdam
wat
naar Havana.
Wat nu de prijzen zijn. Maar dat komt gewoon omdat heel veel weinig mensen vliegen. En ja, de reiziger is gewoon in charge nu. Dus dat is top.
€350 naar Havana, dat is wel echt niet normaal.
Nee, dat is echt... het is echt fantastisch, al die routes, maar ja.
Leuk, man. Maar ook leuk dat je even iets hebt waar je mee lekker bezig kunt zijn.
Ja.
Ik zou eigenlijk nooit willen coderen. Ik zou helemaal lijp worden. Maar stuur me wel mijn wachtwoord dan. En wat kan ik dan als ik ingelogd ben? Dan ben, kan al, ik kun alle deals bekijken.
Nu kun je ook niet overal op klikken en zo. En dan, wat ga ik doen?
Nee, zeer beperkt. Echt heel ver. Ja. Maar laten we even mensen oproepen dan om in plaats van te doneren de komende 10 keer, want iedereen doneert natuurlijk elke aflevering, ja. Dat ze in plaats van doneren even inschrijven voor jouw website.
Ja, dat zou fijn zijn, ja. Dan,
en je moet wel even pitchen, dat het Jelmer is met een Y en niet met een J.
Ja, Y-E-L-M-A-I-R.com. Hé, hey, ik moet heel nodig naar de wc. Guy droog.
Dat is goed, jongen. Jammer de boer.
Dus dan, we moeten hem even afsluiten. En daarna ga ik even een latstaafje in mijn neus douwen.
Hele fijne vlucht. Je moet morgen vliegen.
Wat zeg je?
Morgen vliegen.
Nee, dinsdag. Overmorgen.
En morgen is maandag.
Dus, ja, dat ga ik doen.
Is goed, man. Succes.
Oké. Okay.
Fijne reis alvast.
Thanks. Oké. Okay. Mazzel.
Later.